onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede en barmhartigheid worden u geschonken of vermenigvuldigd van God de Vader en van zijn Zoon Christus, Jezus de Heere, door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we met elkaar zingen 126, het derde vers. Die hier bedrukt met tranen zaait, zal juichen als hij vruchten maait. En wat er verder volgt, 126, het derde vers. Ze worden voorgelezen uit Paulus' brief aan de Romeinen, daarvan het 7e hoofdstuk, vers 13 tot en met 26. De schriftlezing is Romeinen 7, vers 13 tot en met 26. Toch stellen we ons vooraf met elkaar onder de tucht van de heilige wet des Heren. En daarna zingen we het laatste vers van de berijmde 10 geboden.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Ge zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Ge zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Ge zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heer uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam des Heren uw Gods niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult ge geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Ge zult niet doodslaan. Ge zult niet echtbreken. Ge zult niet stelen. Ge zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Ge zult niet begeren uw naasten huis. Ge zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Is dan het goede mij de dood geworden? Dat zij verre. Maar de zonde is mij de dood geworden. Opdat ze zou openbaar worden zonde te zijn. Werkende mij door het goede de dood. Opdat de zonde bovenmate werd zondigende door het gebod. Want wij weten dat de wet geestelijk is. Maar ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonde. Want hetgeen ik doe, dat ken ik niet. Want hetgeen ik wil, dat doe ik niet. Maar hetgeen ik haat, dat doe ik. En indien ik hetgene doe, dat ik niet wil, zo stem ik de wet toe dat ze goed is. Ik dan doe datzelfde nu niet meer, maar de zonde die in mij woont. Want ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. Want het willen is wel bij mij, maar het goede te doen, dat vind ik niet. Want het goede dat ik wil, doe ik niet. Maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Indien ik hetgene doe dat ik niet wil, zo doe ik nu datzelfde niet meer, maar de zonde die in mij woont. Zo vind ik dan deze wet in mij. Als ik het goede wil doen, dat het kwade mij bijligt. Want ik heb een vermaak in de wet van God naar de inwendige mens. Maar ik zie een andere wet in mijn leden, welke strijdt tegen de wet van mijn gemoed en mij gevangen neemt onder de wet van de zonde die in mijn leden is. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam dezes doods? Ik dank God door Jezus Christus onze Heere. Zo dan, ikzelf dien wel met het gemoed de wet van God, maar met het vlees de wet van de zonde. Tot zover.
Gemeente, laten we met elkaar zingen 124. Het eerste, het tweede en het vierde vers. 124. Vers 1, 2 en 4. Dat Israël nu zeggen, blij van geest. Indien de Heer die bij ons is geweest, indien de Heer die ons heeft bijgestaan, toen vijands hier een aanval werd gevreesd, die had gered, we waren lang vergaan. En wat er verder volgt. 124, 1, 2 en 4. gemeente, er zijn verschillende zaken waaraan Gods kinderen kenbaar zijn. Paulus schrijft in Galaten 5 dat de vrucht van de geest onder andere liefde is, blijdschap is, langmoedigheid is. Het kenmerk van het leven van Gods genade is ook dat er ogenblikken zijn van vrede. Vrede geef ik u, heeft Jezus gezegd, mijn vrede laat ik u. Het zijn ook ogenblikken van hoop op de zaligheid. De hoop die niet beschaamd wordt. Maar Gods kinderen worden ook wel in het bijzonder gekenmerkt door hun strijd en hun worsteling. Want we moeten zeggen dat vooral de worsteling en de strijd dikwijls aanwezig is. Want de blijdschap in God en de vrede in God, die vrede die alle verstand te boven gaat, die zijn dikwijls van korte duur. Maar de strijd en de worsteling is van lange duur. En daarom worden de ware christenen gekend, vooral gekend, door de geestelijke strijd die ze te strijden hebben. En daarbij willen we vanmorgen, gemeente, met de onmisbare hulp van de Heer, met u stilstaan. Onze tekstwoorden kunt u vinden in Romeinen 7, daarvan vers 22 en 23. En dan lees ik ook vers 25. Dus Romeinen 7, vers 22 en 23. Want ik heb een vermaak in de wet Gods, naar de inwendige mens. Maar ik zie een andere wet in mijn leden, welke strijd tegen de wet van mijn gemoed, en mij gevangen neemt onder de wet der zonde, die mijn leden is. Dan lees ik ook vers 25. Ik dank God door Jezus Christus, onze Heere. Tot zover. Gemeente, deze woorden bepalen ons bij de klacht en de jubel van de christen. Let op drie gedachten. In de eerste plaats staan we bij het vermaak van de christen. In de tweede plaats bij de nood van de christen. In de derde plaats bij de verlossing van de christen. Klacht en jubel van de christen. In de eerste plaats het vermaak van de christen. Want de apostel zegt immers in onze tekst, vers 2, ik heb een vermaak in de wet van God, naar de inwendige mens. In de tweede plaats de nood van de christen. Want we lezen in vers 23, maar ik zie een andere wet in mijn leden, die strijdt tegen de wet van mijn gemoed, die me gevangen neemt onder de wet van de zonde. In de derde plaats de verlossing van de christen, vers 25. Ik dank God door Jezus Christus, onze Heere. Gemeente, wanneer Luther in zijn colleges de psalmen gaat uitleggen, dan zegt hij, in de psalmen kijk je Gods kinderen in het hart. Gemeente, we mogen zeggen van Romeinen 7, in Romeinen 7 kijkt de apostel Paulus in zijn hart. Want Paulus heeft het hier over zijn innerlijke zielservaringen. En dan merken we, gemeente, dat het innerlijke leven van de apostel wordt gekenmerkt door een ontzettende strijd. Er is een voortdurende botsing. Een oorlog, een heilige oorlog. Gemeente, die bevinding van Paulus in Romeinen 7 vinden soms mensen, ook kerkmensen, maar heel vreemd. Ze zeggen, wat hier in Romeinen staat, kan nooit de bevinding zijn van een bekeerde en wedergeboren zondaar. Dan zegt men, wat Paulus hier in Romeinen 7 schrijft, Dat was hetgeen hij beleefde voor zijn bekering. Anderen zeggen nee. In Romeinen 7, daar lezen we de ervaring van Paulus voordat zijn zonden vergeven waren door het bloed van Christus. Gemeente, tot zulke gedachten komen mensen die vreemd zijn van de zielservaringen van Gods kinderen. En omdat ze daar heel vreemd van zijn, omdat ze die zielservaring dwaasheid vinden, omdat ze die ziekelijk vinden, zeggen ze met veel moderne theologen: wat in Romeinen 7 staat, is nooit de ervaring van een verloste en bekeerde zondaar. Gemeente, Paulus spreekt hier over zijn innerlijke strijd. En dan begint hij om te zeggen wat zijn vermaak is. Dat zegt hij eerst. Want ik heb een vermaak in de wet van God naar de inwendige mens. Paulus begint dus te zeggen, gemeente, wat zijn vermaak is. Wat zijn element is. Wat nu zijn leven is. In feite zien we dat de heiligen van het Oude en het Nieuwe Testament dezelfde ervaring hebben. Dan geeft immers Paulus David de hand, want David spreekt er ook van. David zegt, hoe lief heb ik uw wetjes, mijn betrachting de ganse dag. Paulus zegt hier dat de wet van God zijn vermaak is. Dat is immers het kenmerk van iedere wedergeboren zondaar. Het nieuwe leven, dat heeft een verlangen en een begeer om God te dienen. De zonde en de wereld te verlaten. Onze oude natuur te doden en een nieuw godzalig leven te wandelen. Het nieuwe leven begeert de Here te dienen. Onszelf te verloochenen en ons kruis op ons te nemen. Dat begeert de zonde te kruisigen. Gode welbehagelijk te leven. Gemeente, dat ligt in de harten van alle die de Here vrezen. Omdat God het er zelf in gelegd heeft. Want van nature hebben wij mensen, zoals op deze wereld komen, geen vermaak in de wet van God. En we hebben die wet van God ook niet lief. We hebben een afkeer van die wet. Die wet die zegt, gij zult dit niet en gij zult dat niet. Maar Paulus mag hier zeggen, ik heb een vermaak in de wet van God naar de inwendige mens. Gemeente, dat heeft God in het hart van ieder wedergeboren zondaar gelegd. Want ze dienen God niet uit dwang. Het is hun vermaak. Het is hun leven als het ware om de Here te mogen dienen. Om in zijn wegen te wandelen. Hem lief te hebben, hem te vrezen. Hem onderworpen te zijn. Het is het vermaak om telkens te vragen: Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Gemeente, dan moet u allemaal uw hart bijleggen. Is dat ook in uw hart zo? Mag u daar ook amen op zeggen? Kunt u dat ook zeggen voor Gods alwetendheid? Ik heb een vermaak in de wet van God naar de inwendige mens. Gemeente, de oprechte, die begeren niets anders dan die goedertierende en genadige God lief te hebben, te dienen en te vrezen. Ze zeggen met Paulus, ik heb een vermaak in de wet van God. Dat is als het ware hun element. Als het ware om Gode welbehagelijk te leven. Zijn eer te mogen bedoelen. Hem te loven en te prijzen. Nabij God te zijn zoals Asaf. Aan Jezus voeten te mogen verkeren zoals Maria. Ik heb een vermaak in de wet van God. Of gemeente, hebben wij andere vermaken? Zijn onze vermaken, onze hobby's, onze liefhebberijen. Of onze vakanties. Jongens en meisjes, wat is jullie vermaak? Je leven laat zien wat je vermaak is. Wat je hart heeft. En als je, als nu de wet van God je vermaak nog niet is, wel dan ben je nog buiten God en zonder God. Dan wandel je op de brede weg die naar het verderf leidt. Al heb je vanwege je doop de naam Christen, dan ben je nog een naam Christen. Want de ware Christen heeft een vermaak in de wet van God. Hij dient God niet uit dwang of vrees of angst voor de hel. Maar Gods kinderen kunnen alle met David van harte instemmen. Ik zal u hartelijk lief hebben, Heere, mijn sterkte. Dus gemeente, de eerste gedachte dus, het vermaak van de christen. Ik heb een vermaak in de wet van God. In de tweede plaats let op de nood van de christen. De tweede gedachte is toch de nood van de christen. Want gemeente, als we door Gods genade uit onze geestelijke dood tot het leven gebracht worden, dan wordt er in ons hart een nieuwe keus geboren. Om de Heere te dienen. Zoals Mozes gekozen heeft om met het volk liever versmaad te worden dan de genietingen van de wereld te hebben. Van de zonde, achtend de versmaadheid van Christus, meerdere rijkdom dan alle schatten van Egypte. En als dan die hier in ons leven gekomen is, dan denken we die eerste tijd, die in die eerste liefde, dat we de zonde ten onder gebracht hebben. Dan heb je van harte afscheid genomen. Weg wereld, weg schatten. Alles wat God onterend is, dat vuil en onrein is. Dan denk je, nu zal ik nooit meer zondigen. Ik zal heilig leven. Voor Gods aangezicht. Wat heb ik nog langer met de zonde te doen? Hartelijk zal ik u lief hebben, Heer, in mijn sterkte. Ik heb een vermaak in de wet van God. Dat is de levenskeus, gemeente. In de harten van allen. In wie leven de liefde van God is uitgestort. Dan ga je breken met de wereld en met de zonde. Dan begin je een nieuw godzalig leven te leven. Een leven dat staat in het teken van het Heere. Wat wilt gij? Wat wilt gij dat ik doen zal? Dan is het ook de begeerte van je hart. Om met Jozua uit te roepen. Maar dan gaan we mij en mijn huis, we zullen de Heere dienen. Dan denk je, nu zal ik nooit meer zondigen. Ik zal u dienen, Heere. Ik zal in uw wegen gaan. Maar gemeente, al spoedig bij de eerste verzoeking. En zoals al bij de eerste kleine beproeving, ga je de woorden van Paulus in Romeinen 7 vers 23 verstaan. Maar, zegt hij in onze tekst vers 23, maar ik zie een andere wet in mijn leden, welke strijd tegen de wet van mijn gemoed, die mij gevangen neemt onder de wet der zonde die in mijn leden is. Paulus ziet dus een andere wet in zijn leden. En die andere wet, die is helemaal lijnrecht in strijd met de wet van God. Die andere wet, die neemt hem gevangen, zegt hij. Brengt hem onder de wet van de zonde. Het is die wet van onze gevallen natuur. Paulus zegt van die wet, die strijd voert, dat hij als het ware oorlog voert, van binnen in zijn gemoed, strijd voert met hetgeen wat God zelf in zijn hart heeft gelegd, om u een vermaak te hebben in de wet van God. Die wet van de zonde, die macht over ons heeft. Die macht over ons heeft gekregen door onze afval in het paradijs. Die wet voert strijd. Die zit niet stil, die wet, maar is levend en is strijdend. Die strijdt tegen dat nieuwe beginsel en probeert dat nieuwe beginsel ten onder te brengen. Dat nieuwe verlangen om een vermaak te hebben in de wet van God. Dan zegt Paulus daar verder van, dat die wet niet alleen maar strijdt tegen de wet van zijn, maar hij zegt dat die wet hem gevangen neemt. Dat hij door die wet gevangen genomen is. Oh, die wet overrompelt hem als het ware. Die voert hem als het ware in ketenen. Hij wordt door die wet als het ware gearresteerd. En in de gevangenis geworpen. Die wet neemt een gevangen, zegt hij, onder de wet van de zonde. Oh, dat is de boosheid van die oude mens. Die het nieuwe leven als het ware in de boeien slaat. Met ketens bindt. En in een donkere kerker, in een donkere gevangenis werpt. Zodat het waar wordt wat Paulus hier ook in het hoofdstuk en ook zegt in vers 19. Daar zegt Paulus, want het goede wat ik wil, dat doe ik niet. En het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Als ze heilig proberen te leven, dan is er die wet van de zonde die met onheilige invloeden hen gevangen neemt. Als Gods kind hemelsgezind zoekt te zijn, dan zijn er die lage verdorvenheden die er naar de aarde trekken. Een wet die in mijn leden is, die strijdt tegen de wet van mijn gemoed, die mij gevangen neemt. Gemeente, wat is dat een neerdrukkende ervaring. Als je dat ervaren moet in je leven, als dat de praktijk is van je leven, dan kun je natuurlijk nooit meer oog van de toren blazen. Dan kun je nooit hoog van de toren blazen, gemeente. Dan kan je naast de grootste van de zondaren gaan zitten. Dan kan je nooit laag op een ander neerkijken. U zult zeggen, is dat nu de praktijk van het levende mens? Van Paulus, die in Romeinen 5 mag zeggen, in Romeinen 5 vers 1... Daar zegt Paulus in Romeinen 5 vers 1. Wij dan, gerechtvaardigd zijn uit het geloof, hebben vrede met God door onze Heer Jezus Christus. Is dat niet die verloste zondaar? Is dat nu zijn gedurende levenspraktijk? Het heeft Paulus tot de uitroep gebracht in vers 24. Ik ellendig mens, zegt hij in vers 24, wie zal mij verlossen van het lichaam deze doods? Gemeente, we kunnen dat ook vertalen met, ik vermoeide mens, ik afgetopte mens, ik moe gestreden zondaar, die altijd weer opnieuw deze wet in mijn leden ontmoet, die strijdt tegen de wet van mijn gemoed en die mij gevangen neemt onder de wet van de zonde. Gemeente, de grote reformator van Wittenberg, Maarten Luther, heeft zo'n bijzondere uitdrukking gedaan. Daar moet je eens over denken wat dat betekent, wat dat inhoudt. Luther zegt, ik draag altijd een lijk op mijn rug. Ik draag altijd een lijk op mijn rug. Wat is het een zware last om altijd de werkingen van de zonde in je te voelen. Als ik het goede wil doen, want dat is dat vermaak. Dat is mijn element. Dan ligt het kwaad in mij bij. Gemeente, dat buigt je hoofd. Dat benauwt het hart. Ons geweten veroordeelt ons dan. Dat die verklager van de broederen, die voor 2000 nog zoveel macht over ons heeft. Ik ellendig mens, zegt Paulus in vers 24. Gemeente, een naamchristen kent dit niet. Die menen dat ze heilig kunnen leven. En zijn zo tevreden met zichzelf. Ze denken dat ze godzalig kunnen leven. En dat ze de wereld en de zonde onder hun voeten hebben. En soms danken ze God dat ze niet zijn als andere mensen. Maar Paulus en alle vernieuwden van hart klagen. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen, want het lichaam deze is doods. Gemeente, eens heeft Calvijn, de grote reformator van Genève, een wonderlijke uitspraak gedaan. Hij zei, hoe groter zondaar, hoe groter heilig. Gemeente, als Paulus aan het eind van zijn leven een brief aan Timotheus schrijft, zijn geestelijke zoon Timotheus, dan spreekt hij in die brief ook over het zondaar zijn. En dan zegt de apostel dat hij de voornaamste zondaar is. Hij zegt, Timotheus, dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken waarvan ik de voornaamste ben. Dan zegt hij niet, dat was ik vroeger de voornaamste. In mijn eertijds, toen ik als een fariseer de gemeente vervolgde. Nee, ik heb het nooit verder kunnen brengen, Timotheus. Ik ben het nog, waarvan ik de voornaamste ben. Ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen? Gemeente Calvijn zegt hierbij die wonderlijke uitdrukking. Hoe groter zondaar, hoe groter heilig. Want, zegt hij, dit is de grootste heilige die het meest last heeft van zijn zonde. En aan de andere kant is ook waar een vermaak in de wet van God naar de inwendige mens. Een innig verlangen om de Here te dienen. Met een lust en een liefde om heilig voor Here te mogen leven. En aan de andere kant die wet tegen te komen. Die strijd voert tegen de wet van je gemoed. Gemeente, de ervaring daarvan doet ons onze ellende en krachteloosheid, onze verdorvenheid dieper voelen dan ooit tevoren. Ik, ellendig mens, u zult zeggen, is dat nu de verloste apostel Paulus? Een man die weten mocht dat al zijn zonden vergeven waren door het bloed van Christus. Een man die opgetrokken geweest is tot in de derde hemel. En daar zulke onuitsprekelijke heerlijke dingen gezien heeft. Een man die door de koning van de kerk geroepen is tot het heerlijke ambt van apostel. Zo'n bevoorrecht mens. Zo'n grote in de genade. Wie van ons kan in zijn schaduw staan? Die zegt, ik ellendig mens. Gemeente, dat blijft erover. Maar, die ellendige mens zit niet moedeloos neer, maar die roept. Die roept, wie zal mij verlossen van het lichaam deze doods? Er is een roep om verlossing, er is een schreeuw om bevrijding. Paulus gaat met die nood op zijn knieën. Maarten Luther heeft eens gezegd, toen Jona in de vis mocht bidden, toen was hij al half verlost. Wat kan het in het leven een kind van God een ruimte geven? Als in de omstandigheden niet veranderd. Al zijn de omstandigheden nog precies hetzelfde. Maar we kunnen het een ruimte geven. Als je met je nood bij God mag terechtkomen. Als je mag ervaren dat je gebed hoger komt dan het plafond van je kamer. Als je de troon van Gods genade mag aanlopen. En je nood aan Gods voeten mag neerleggen. Hij roept. Hij roept. Er is een schreeuw om bevrijding. Wie zal mij verlossen? Gemeente, zit er vanmorgen iemand hier in de kerk? Een jong of een meisje of een man of een vrouw? Met diezelfde schreeuw in het hart. Wie zal mij verlossen van het lichaam deze doods? Want dat is nu ook echt een kenmerk van het nieuwe leven van een kind van God. Gemeente, wij leven van nature allemaal, zonder enige uitzondering, onder de macht van de zonde van de wereld. Maar hebben wij in ons leven al een verlangen, een innig verlangen en een begeerd om verlost, om bevrijd te worden? Het nieuwe leven, dat leidt eronder. En dat schreeuwt. Wie zal me bevrijden? Wie zal me verlossen van het lichaam deze doods? Gemeente, die noodschreeuw van de apostel, die begint met het woordje wie. Wie? Dat wekt de indruk dat Paulus niet weet wie hem verlossen zal. Wie hem verlossen moet. Wie? Dat is de vraag van deze hoogbegenadigde apostel. Zo groot was zijn geestelijke nood geworden. Dat hij het niet meer wist van waar de verlossing moest komen. En toch, gemeente, toch was het een mens die door Christus verlost was. Bevrijd van al zijn zonden, schuld en van de vloek van de wet. Zo mag hij zeggen, gemeente, Romeinen 5, vers 1, ik heb het u al gezegd. Wij dan gerechtvaardigd zijn de uitgang, we hebben vrede met God, met onze Heer Jezus Christus. En dan, twee hoofdstukken verder, in Romeinen 7, naar die grote zegen, die grote weldaad, moet deze man roepen, wie zal mij verlossen van het lichaam deze doods? Gemeente, het tekent de nood van de ware christen. Het is een strijd met de zonde. Het is een strijd met die overblijvende boosheid. Wie zal hier nu bevrijding en verlossing geven? Kinderen des Heren hier in de kerk. Wij zouden graag deze les overslaan. En zonder kennis van deze nood en ellende de verlossing aangrijpen die in Christus Jezus is. En in hem roemen. Maar u kunt deze les niet overslaan. Het is de eerste les van een christen. Het is de blijvende les van de christen. om je nood en ellendigheid telkens weer gevoelig en bevindelijk in te leven. Gemeente, kent u de nood van de christen? Er zijn kerkmensen zonder nood. Mensen die gered zijn zonder dat ze verloren zijn geweest. Mensen die spreken van bevrijding zonder ooit met ketenen gebonden te zijn geweest. Zoals David daarvan spreekt in Psalm 116. Ik lag gekneld in de banden van de dood. De angst die me alle troost deed missen. Gemeente, wanneer u zondigt zonder berouw en zonder boetvaardigheid, dan moet u ervan overtuigd zijn dat u geen christen bent. Wanneer u zondigt zonder boetvaardigheid, dan is de geest van Christus nog niet in uw leven. Gods kinderen zondigen ook. Ze struikelen alle in velen. Maar op die struikelingen volgt altijd berouw. Op die struikeling volgt altijd boetvaardigheid en verbrokenheid van het hart. Dan is er altijd weer begeerte en verlangen om vergeving. Het zijn de zonden waar het avondmaal formulier van spreekt, die nog tegen onze wil in ons overgebleven zijn. En dat doet roepen: wie zal mij verlossen van het lichaam deze dood? En als dan Paulus zo roept, gemeente, dan gaat er wat gebeuren. Dan gaat er wat gebeuren. Want dan is het nog nooit gebeurd dat je God te vergeefs gezocht hebt. Gemeente, er staan veel dingen in de Bijbel die God gezegd heeft. Heel de Bijbel is vol met het woord van God. Maar we lezen ook in de Bijbel hetgeen wat God niet gezegd heeft. Wat God nooit gezegd heeft. En hoe kunnen we dat nou weten? Ja, dat zegt de Heer ook. Wat hij nooit gezegd heeft. Ik heb nog nooit gezegd: zoek mij te vergeefs. Dat zeggen mensen wel. Het is te vergeven om de Heer te zoeken. Maar dat heeft God nog nooit gezegd. En als dan Paulus zo roept, gemeente: wie zal mij verlossen van het lichaam deze doods? Dan laat God hem door het geloof op Jezus zien. En dan spreken we er in onze derde gedachte van over de verlossing van de christen. Maar gemeente, laten we eerst met elkaar gaan zingen Psalm 56, het vierde vers. Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard. Mijn traan heeft in uw fles vergaard, is uw getal niet in uw boek bewaard, niet op uw rol geschreven. En wat er verder volgt, Psalm 56, het vierde vers. klacht en jubel van de christen. Gemeenten bestonden eerst plaats bij het vermaak van de christen. In de tweede plaats de nood van de christen. Ten slotte we letten op de verlossing van de christen. Als de apostel dan, gemeente, met zijn nood bij God mag komen, dan laat God hem door het geloof op Jezus zien. Ik dank God door Jezus Christus, onze Heer. Hij laat zien, hij laat hem zien door dat dierbare geloof op Jezus Christus, die al zijn zonde en schuld betaald heeft, die voor hem gekropen heeft in de hof van Gethsemane, die op het kruis gehangen heeft en daarmee gezegd heeft. En dan neemt hij al Gods kinderen daarin mee. Ik voor u, ik in uw plaats. Maar anders de eeuwige dood had moeten sterven. O, wat een oceaan van borgtochtelijke liefde. Ik voor u, die zijn vloek op zich genomen heeft, die hem bevrijd heeft, bevrijd heeft van het vonnis van de wet, die zijn heil en zijn vrede geworden is, die hem met God verzoend heeft. O, dan ziet hij op Christus, diezelfde Jezus, die eenmaal, die hem eenmaal verlost heeft van al zijn zonde schuld. En die nu hem ook, die hem nu ook nu zal verlossen van zijn zondesmet. Want die dierbare Jezus Christus is niet alleen ons van God gegeven tot rechtvaardigmaking, maar ook tot heiligmaking en tot een volkomen verlossing. En als hij zo op Jezus ziet, gemeente, dan kan hij niet meer klagen. Dan gaat hij God danken. Dan zegt de apostel: ik dank God door Jezus Christus, onze Heer. Wat is dat een onuitsprekelijk groot wonder, gemeente? Dan wordt de apostel boven alles uitgetild. Dan mag hij dankdag houden, te midden van zijn ellende en nood. Ik dank God door Jezus Christus, onze Heer. En wat nu de apostel Paulus gezien heeft, gemeente, dan laat hier elke ware christen, in welke trap of maat dan ook, dat is verschillend, daar is de Heer vrij in, maar laat hier al zijn kinderen toch iets van zien. En wat zie je dan, gemeente? Als je van jezelf niet verder komen kan dan: ik ellendig mens, wie zal mij verlossen van het lichaam deze dood? Als dan je oog buiten jezelf mag zien, als die geest je er brengt, dan zie je één, die schoner is dan alle mensenkinderen, in wiens lippen genade is uitgestort. Dan mag je één ontmoeten die zulke ellendigen welkom heet in hun nood. Dan zien we hem wiens naam is Jezus. Nooit is er op deze wereld een heerlijker en een lieflijker en een schoner naam genoemd dan de naam die God zelf aan zijn Zoon gegeven heeft. En die de uil bekend maakte aan Maria en aan Jozef: ge zult zijn naam heten Jezus. Jezus, o dierbare, o schone en heerlijke naam. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Dat is het wat de apostel mag zien door het geloof. En het mag omhelzen door het geloof. Ik dank God door Jezus Christus. Want hij zal het doen. Hij zal. Er is geen twijfel aan. Het is een goddelijk zal. Het is zo zeker als het maar zijn kan. Het is geen misschientje, maar hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. En dan die tweede naam. Die de apostel ook gebruikt, Christus. Want die Jezus, dat is ook de Christus. En Christus, dat betekent de gezalfde. Hij is de profeet om te leren. Als je de weg niet weet. Als je wegen vastgelopen zijn. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Hij is de priester om je schuld te verzoenen. Om in je plaats te staan. Om zichzelf te offeren. Om in de plaats van een helwaardige zondaar neder te dalen ter hel. Hij is de koning om je te leiden. Hij is machtiger dan alle macht van de zonde en onreinheid. Jezus Christus. Deze twee heerlijke naam mag de apostel noemen in zijn nood. Ik dank God door Jezus Christus. Want Paulus heeft dat geschenk. En kent u er ook iets van, gemeente? Paulus heeft dat geschenk van de eeuwige liefde van de Vader in zijn ziel mogen omhelzen. Hij vond in Christus de verbreking van de macht van de zonde. En Jezus bloed neemt niet alleen de schuld van de zonde weg, maar reinigt ook van de smet van de zonde. Want hij is ook gegeven tot heiligmaking. Jezus bloed neemt niet alleen het oordeel van de zonde weg, maar verbreekt de macht en de heerschappij van de zonde. De apostel ziet het nu. In Jezus Christus ben ik al verlost. Want gemeente, het Griekse woord wijst erop dat Paulus God dankt voor een verlossing die hij al ontvangen heeft. Paulus wist het. Jezus Christus heeft voor mij op Golgotha gehangen. En al mijn zonden schuld is op hem gelegd. McShane gemeente, die zingt er ook van. In dat kostelijke licht. Als je op Jezus mag zien. Als je tot hem de toevlucht alweer met al zijn zonden. Dan zegt hij, toen werd al mijn deugden wegwerpelijk leed. Toen vluchtte ik tot Jezus. Hij heeft me gered. Hij heeft mij verlost van het vonnis van de wet. Verlost van het vonnis van de wet. Want door het vonnis van de wet moet ik eeuwig naar de hel toe. Dat vonnis van de wet. Dat tegen mij zegt, vervloekt is in ieder die niet blijft en al wat in het boek van de wet geschreven is. Hij heeft mij verlost van het vonnis van de wet. Jezus Christus heeft voor mij op Golgotha voor eeuwig afgerekend met de zonde. En u kan de zonde me wel plagen. En die zonde kan je neerbuigen. En neerdrukken. En aanklagen. Maar de zonde heeft niet het laatste woord. Christus Jezus heeft overwonnen. Als een mens dat ziet door het geloof van mij, dan mag hij ook danken. Ik dank God door Jezus Christus, onze Heer. Zo zien we, gemeente, wat nu de verlossing is van een christen. Dat is een persoon. David zingt er ook van in Psalm 42. Hij is de menigvuldige verlosser, de verlossing van mijn aangezicht en mijn God. Hij is die verlosser in de heilige oordeel, in de heilige oorlog die met de zonde moet gestreden worden. Jezus Christus en die gekruisigd. O, het bloed van Christus, dat roept immers niet om wraak zoals het bloed van Abel, maar spreekt van vrede, van verlossing, van zaligheid. Het reinigt van alle zonden. En als we daar terecht mogen komen, gemeente, met al onze zonden en ellende, dan mogen we God gaan danken voor zo'n hoge priester die zich over de ellende ontfermt. En dan zegt Paulus in vers 26 tot besluit. Dat is het laatste wat hij zegt in ons hoofdstuk, vers 26. Zo dan ik zelf dien wel met het gemoed de wet Gods, maar met het vlees de wet der zonde. U zult zeggen, wat is dat een wonderlijke conclusie. En een wonderlijk besluit. Want wat zegt hij dan? Zegt hij dan, nou ja goed, dan moet ik me er maar bij neerleggen. Er is toch niets aan te doen. Ik blijf zoals ik hier op deze wereld ben een zondaar. Nee, gemeente, dat zegt de apostel niet. Hij zegt, zo dan ikzelf. Ikzelf, zegt hij. Dat is die nieuwe mens. Ikzelf dien de wet met... Ikzelf dien wel met het gemoed de wet Gods. Hij zegt, ikzelf dien dus de wet van God. Dat is die nieuwe mens. Dat is dat vermaak in die wet. Dat gaat nooit meer over. Maar zegt hij, met mijn vlees dien ik de wet van de zonde. Dat zijn die verdorven overblijfselen van die oude mens van de zonde. Die oude mens, die onbekwaam is tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. Dat is Paulus besluit. Hij mag als het ware rusten in deze goddelijke bedeling. Want hij weet het, dat de verlossing aanstaande is. Hij weet het. In het volgende hoofdstuk, gemeente hoofdstuk 8, spreekt er zo onuitsprekelijk rijk van als hij zegt dat niets ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods welke is in Christus Jezus. Nog hoogte, nog diepte, nog tegenwoordig, nog toekomende dingen. Niets kan ons scheiden van de liefde van Christus. En dan mag hij uitroepen, gemeente. In dit alles zijn we meer dan overwinnaars. Paulus krijgt straks zijn begeer en zijn wens. Dan zal zijn wens eeuwig in vervulling gaan. Om volmaakt God groot te maken. En de zonde en de wereld voor eeuwig verwel te zeggen. En hem eeuwig volmaakt de eer te geven. Hem te loven en te prijzen. Want de Heer zegt, daartoe heb ik mij dit volk geformeerd. Ze zullen mijn lof vertellen. De apostel mag weten, gemeente, dat zijn sterven eeuwige winst is. En dan voor eeuwig afscheid te nemen van dat zonde leven. Ik dank God door Jezus Christus, onze Heer. Kinderen des Heren in de kerk, we moeten besluiten dat hier de onvolmaaktheid zal blijven. Met een aanklevende verdorvenheid. U mag ook met Paulus God danken. Dat u eenmaal straks aan het eind van uw pelgrimsreis het vermaak van uw ziel zal ontvangen. Om zonder zonde God te dienen, te vrezen en te dienen. Gemeente, we moeten gaan eindigen. Wat weet u, wat weet jij in het leven van hem die die blanke en die rode Jezus is. Die de verlossing is van een vuile christen. De apostel zegt, Jezus Christus onze Heer. Het geloof omhelst het. Onze. onze Heer. Paulus dankt God voor deze onuitsprekelijke gave. Gemeente, zijn we ooit in ons leven in aanbidding aan Gods voeten neergezonken, ziende op de verlossing die Christus bereidde. Voor één die eeuwig had moeten blijven onder het vonnis van de wet. Hij is onze verlossing, kind des Heren, van de vloek van de wet. Jezus Christus is de menigvuldige verlossing. Niet één keertje. Daar zou het voor Petrus eeuwig verloren zijn geweest. Maar telkens opnieuw. En gemeente, dat moet toch eerlijk tegen elkaar zeggen. Als u zalig wil worden, zal Christus uw verlosser moeten zijn. Anders ga je voor eeuwig verloren. Gemeente, tenslotte hebben we gehoord in welke zware strijd en in welke oefenschool de apostel terecht kwam. Dan kunnen we ons de vraag stellen, waarom doet de Heer dat toch? Dan moeten we dit zeggen. Het is een pijnlijke en een noodzakelijke oefening. Want als we deze oefening niet hadden, we zouden op de troon gaan zitten. Waar zou de ootmoed en de nederigheid blijven? We zouden gaan leven als een fariseer. En God danken dat we niet zijn als andere mensen. Maar nu behaagt het de Heer om zijn kinderen te oefenen in nederigheid en in zelfverloochening. Paulus, die zoveel rijke, ontzaglijke rijke zegeningen ontvangt, die opgetrokken was in de derde hemel, die kreeg een doorn in zijn vlees, opdat hij zich niet zou verheffen. Maar gemeente, dan ook dat verlangen om uit Christus te leven, opdat Jezus steeds dierbaarder en noodzakelijker wordt. Gemeente, ik denk opnieuw aan die uitspraak van Calvijn. Is de verklaring van Romeinen 7. Ik acht dat die mens het meest gevorderd is, die zich het allermeest en het diepst veracht. Hoe groter zondaar, hoe groter heilige. Maar die veel vergeven is, heeft veel lief. Amen. En in Psalm 139 vers 14. Gemeente, ontvangt nu de zegen van de Heer en ga dan heen in vrede. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.